Daarna luisteren we naar de schriftlezing, die kunt u deze avond vinden in Lucas 15, het 11e tot en met de 32e vers, de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, vers 11 tot en met 32 is onze schriftlezing. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van hetzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed. En doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat zijn mocht. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood, en hij is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We zijn bezig met de behandeling van deze overbekende gelijkenis van de verloren zoon. En vanavond willen we voor de tweede maal bij een gedeelte van deze gelijkenis stilstaan. En de tekst kunt u vinden in de versen 14 tot en met 19. Het 14e tot en met het 19e vers van Lucas 15. We lezen daar het woord van de Heere. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Geliefde gemeente, dat is nou een plaats waar je echt tot jezelf kunt komen. Dat soort uitdrukkingen kun je soms horen als mensen voor rust of voor vakantie naar een andere streek gaan. Of ergens komen waar ze echt uit mogen rusten. En dat zeker in onze jachtige tijd waarin iedereen door allerlei dingen bezet wordt en meegezogen wordt in het snelle tempo waarin wij leven aan het einde van deze 20e eeuw, een zegen. Als je tot jezelf mag komen en rust mag vinden. Toch wordt in deze gelijkenis niet op die manier over het tot jezelf komen gesproken. We kunnen over dat tot jezelf komen ook nog op een heel andere manier spreken. Vooral in de achterliggende 10, 15 jaar zijn we in West-Europa vergast op allerlei invloeden van Oosterse godsdiensten en Oosterse genezingstechnieken. En bij die Oosterse godsdiensten zit dan heel sterk de gedachte van de mens moet tot zichzelf inkeren en de harmonie en de vrede in zichzelf vinden door meditatie en allerlei dingen die daarvoor voorgeschreven zijn. En men zegt dan kom je echt tot jezelf. Maar dat is ook niet het tot onszelf komen zoals onze tekst spreekt. Nee, daar gaat het niet simpel over tot rust komen. Of niet simpel de vrede vinden door te staren in jezelf en door de diepste roerselen van jezelf te onderzoeken en vrede te vinden in je eigen hart. Hier betekent het tot jezelf komen zondaar voor God worden. En dat is het wat meer dan iets nodig is. Niet alleen in onze tijd, maar in alle tijden. Wat nodig is voor jonge mensen en voor oude mensen. We willen erover nadenken als we als thema boven de tekst van deze avond schrijven: de verloren zoon komt tot zichzelf. We letten op twee dingen. De onheilige rust wordt hem opgezegd. En in de tweede plaats, de heilige onrust vervult zijn leven. De verloren zoon komt tot zichzelf. De onheilige rust wordt hem opgezegd. En de heilige onrust vervult zijn leven. Het is eigenlijk een hele trieste schildering die ons hier gepresenteerd wordt in deze zo overbekende gelijkenis. We hebben het de vorige week gezien dat in deze gelijkenis God wordt voorgesteld als de Vader. Heel precies gezegd, die Vader in de gelijkenis is God in Christus. Want alleen God in Christus kan een zondaar genadig zijn. En bij die vader wonen twee zonen, dat zijn verbondskinderen. Die kennen de vader, althans, ze hebben een verstandelijke kennis van de vader. Ze weten van het woord van de vader, ze weten de belangrijkste dingen van de Bijbel. Maar ze zijn allebei verloren. Want er is niet één verloren zoon in de gelijkenis, maar er zijn er twee. Alleen het verschil tussen die twee verloren zonen is dat de zoon die wij gewoonlijk de verloren zoon noemen, dat die met de vader breekt. Hij vraagt om zijn deel van de erfenis dat hem toekomt als de vader gestorven is. En als hij al dat geld heeft, dan wacht hij niet lang of hij gaat weg bij de vader vandaan. Hij gaat zijn eigen weg. En alles wat de vader hem gegeven heeft, zijn geld en zijn goed, dat brengt hij erdoor. Hij leeft op zijn eigen manier, bekommert zich niet om de regels van het huis van de vader, om de woorden van de vader, maar brengt alles wat hij bezit erdoor. Beeld van een zondaar die zich niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk van de Here afkeert. En die zijn eigen weg zoekt. Die diep in zijn hart zegt wat we lezen in het oudtestamentische psalmwoord: laat ons zijn banden verbreken en zijn touwen van ons scheuren. Eigen weg zoeken. En zo gaat die verloren zoon, beeld van de zondaar die God de rug toekeert, zijn eigen gang. En de gaven die God hem gegeven heeft, zijn gezondheid, zijn verstand, zijn materiële omstandigheden, hij gebruikt het allemaal om in de zonde zich uit te leven. De gaven van God verbruikt hij voor zijn eigen plezier. Triest beeld. Want die zondaar, hij koopt met zijn geld, koopt hij van alles. Er staat van die verloren zoon dat hij zichzelf vrienden koopt. Hij koopt zichzelf liefde. Want die andere verloren zoon, de oudste zoon, die zegt straks: deze uw zoon heeft uw goed er met hoeren doorgebracht. Misschien wel overdreven, maar er zal toch zeker wel iets van waar zijn. En hij koopt zichzelf vooral vrijheid van de vader. Dat is het beeld van de mens die zondaar is. Van Adams kinderen, zoals u en ik. Wij gebruiken de gaven die God ons geeft door de zonde altijd verkeerd. En wij gaan door op onze eigen manier. Trieste schildering. Trieste schildering. Maar die verloren zoon, die heeft zich toch niet triest gevoeld toen die wegging van de vader. Toen hij zijn goed erdoor bracht met het geld wat hij van de vader gekregen had, toen voelde hij zich toch wel uitstekend. Ja, inderdaad. Maar vergist u zich niet. Die verloren zoon, beeld van de zondaar, voelde zich wel uitstekend, omdat de zonde voor een tijd, zegt de Bijbel, ons wel een zeker genoegen kan geven. Maar daarom is het beeld toch zo triest dat, ook al geeft de zonde voor een tijd genoegen, het vervult het hart niet echt en bedriegt ons met zijn zondige genoegens altijd. En dat bedrog van de zonde, dat is een dodelijk bedrog. Want laten we daar even wat over zeggen. Natuurlijk is het zo dat de zonde zijn eigen verkeerde genoegens met zich meebrengt. Om de voorbeelden wat duidelijk aan te scherpen. Al weet iemand die zich regelmatig bedrinkt wel dat de gevolgen van het drankmisbruik uiteindelijk zijn gezondheid en zijn lichaam zullen ruïneren. Dat heeft hij ervoor over om de vergetelheid en de goedkope vreugde die de drank hem geeft. En al weet iemand die overspel bedrijft wel dat dat een heilloze weg is, zo aangrijpend getekend in het begin van het spreukenboek. Hij heeft het ervoor over om de vreugde, om de vervulling van zijn begeerte die de zonde met zich meebrengt. En al weet misschien iemand die leeft van zijn eigen gerechtigheid en van zijn hoogmoed, een zekere trots in wat hij bereikt. En al zingt zijn hart in zijn hoogmoed het lied van Nebukadnezar: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Het is toch allemaal maar voor een tijd. Want die dronkaard en die overspeler en die trotse man of vrouw zal uiteindelijk ervaren dat de vreugde die de zonde schept voorbij gaat. En vergeet dat niet, jonge mensen en ouderen. De Bijbel, het enige echt 100% eerlijke boek dat ooit op deze wereld geschreven is. De Bijbel zegt niet dat de zonde wel plezier geeft. Ook niet dat de zonde wel voor een tijd plezier geeft. Maar de Bijbel zegt dat de zonde de dood tot gevolg heeft. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. In eenvoudiger woorden, het loon op de zonde is de dood. En al lijkt het voor een tijd wat vreugde te brengen, als je doet wat je hartje ingeeft, als je de zondige impulsen van je hart volgt, uiteindelijk ligt de dood en het zaad van de dood in elke zonde. Uiteindelijk is het de dood. In die wilde avonden in een disco. Uiteindelijk is het de dood. De gezelligheid die je zoekt aan een bar, waarbij gevloekt en gedronken wordt, veel te veel. De bezoldiging van de zonde is de dood. Kijk, en dat gaat die verloren zoon, ik zou bijna zeggen, aan den lijve ervaren. Want het gebeurt op een zeker moment, zo lezen we, dat ineens alles wat hij had, ja, dat is op. Het genot van alles wat hij bezat en van de vrienden in wiens vriendschap hij zich verheugde en wat hij kon doen met al zijn geld, het is ineens voorbij. En dan komt het een bij het ander, zoals dat wel meer gebeurt in het mensenleven. Want de volkswijsheid van het spreekwoord zegt, een ongeluk komt zelden alleen. Als hij dan niets meer heeft en zijn vrienden ineens verdwenen zijn, dan komt er ook nog in dat verre land waar hij zich begeeft een hongersnood. En dan staat er dat hij gebrek begon te lijden. En in zijn gebrek, want ja, nu ineens zijn zijn vrienden verdwenen en staat hij daar helemaal alleen op de wereld, dan zoekt hij een baas en ja, uiteindelijk de omstandigheden zijn slecht, er is honger in het land, dus de economie is ook slecht. Dan krijgt hij een soort baantje, het allerminste van het allerminste. Hij mag bij een wat rijkere landeigenaar de zwijnen hoeden. Nou, dat is in de oren van een Jood een verschrikkelijk iets. Want in Leviticus 11 staat dat een zwijn, een varken, een onrein dier is. En in de voorschriften van de Farizeeën uit de dagen van de Heere Jezus was het verboden om zwijnen te hoeden. Dat mocht een Israëliet niet doen. Dat was iets wat ze bij de Gadarenen deden. Bij die halfheidense mensen die aan het oever van het meer van Genezaret woonden. Maar een Jood zou geen zwijnenhoeder zijn. De rabbijnen hadden zelfs een spreuk. Mogen hij die zwijnen hoedt vervloekt zijn. Nou, kennelijk geeft deze zoon van Abraham daar niet om. De honger knaagt zo in zijn binnenste dat hij alles aanpakt wat maar in handen gegeven wordt. En in zijn nood en in zijn honger doet hij zelfs werk wat tegen de regels van de Vader, tegen de regels van het woord van God ingaat. En hij hoedt de zwijnen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent, gemeente, dat die jongste zoon, die verloren zoon, dat hij aan de weet komt wat het betekent om God te verlaten. We hebben het zo net gezongen met de woorden van die oude psalm. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Nou, dat ziet u hier voor u uitgetekend in die geschiedenis van de verloren zoon. Hij begint gebrek te lijden. Dat is aan de ene kant een zegen. Al is het helemaal niet gemakkelijk. Toch een zegen. Weet u waarom? Omdat, zoals we de vorige keer al uitvoerig gezien hebben, het een oordeel kan zijn als God ons in onze zonde doorlaat gaan. Als de Heere zich terugtrekt. En als de Heere mensen overgeeft aan zichzelf. Daar moet u niet gering over denken. Ik weet niet of het u ook wel eens zwaar op het hart weegt. Als u zo kijkt naar de geschiedenis van West-Europa, vooral na de Tweede Wereldoorlog. God sprak nog wel, vooral in het begin. Maar het lijkt alsof de Heere zich steeds meer terugtrekt. En die vele verloren zonen en verloren dochteren hier in Nederland hun eigen weg laat gaan. En hen met de zegeningen tussen de tanden overgeeft aan de dwaasheid van hun eigen hart. Grijp dat u nooit eens aan. Dat heeft God bepaalde ogenblikken met Israël gedaan. Dat kan God ook vandaag doen. Ja, als we dat op ons af voelen komen, dan zeg je: Heere, neem dan maar weg wat weggenomen moet worden. Maak ons dan maar arm, zoals die verloren zoon arm gemaakt werd. U moet goed luisteren. Ik zeg niet dat de Heere allerlei tegenspoed en rampen moet zenden. Wie zou daarom bidden en wie zou daarnaar uitzien? Maar het zou wel eens een zegen kunnen zijn als de Heere op welke wijze hij weet dat het beste voor ons is, ons tegenkwam op onze eigen levensweg. In het bijzonder als wij nog zonder God leven. En zo komt de Heere eigenlijk die verloren zoon tegen. En hij zegt, terwijl hij al zijn gaven uitgeeft en leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart, tot hiertoe en niet verder. Ja, en dan gaat die man gebrek lijden. God kwam hem tegen. En God neemt hem alles af. Een zegen. Want dan gaat hij zien hoe arm die is zonder God. En hoe leeg het leven is buiten God. En hoe doet de Heere dat? Het brood wegnemen, het geld wegnemen, een mens arm maken. Zoals die verloren zoon arm werd. Nou, dat kan op allerlei wijzen. Dat kan gebeuren door allerlei omstandigheden in het leven. God kan een ziekte gebruiken om iemand tot staan te brengen. God kan een ernstig ongeluk gebruiken om iemand tot staan te brengen. De Heere kan een krachtige roepstem gebruiken, bijvoorbeeld doordat een jeugdvriend van u plotseling uit het leven wordt weggerukt. Maar het kan ook heel geleidelijk. Doordat terwijl uw uiterlijk helemaal niets ontbreekt, terwijl uw leven uiterlijk niet verandert, dat u van binnen door de krachtige werking van woord en geest arm gemaakt wordt. Dat u plotseling onder het woord van de prediking als het ware aangesproken wordt. Dat u als het ware op de schouder getikt wordt. Tot hiertoe en niet verder. Of meer geleidelijk, dat er een leegte in uw leven komt en dat u niet meer zo kunt leven zoals u vroeger leefde. Dat u arm wordt en dat u in stilte wel eens de eenzaamheid opzoekt en zegt: Heere, ik ben zo arm zonder u. allerlei wegen gebruikt de Heere. En hij tekent het hier in deze gelijkenis en zo begint die verloren zoon gebrek te lijden. En wat gebeurt er dan? Als de Heere hem allerlei dingen afneemt en hem arm maakt en hem vernedert. Wel dan is het eerste wat die verloren zoon doet, dat hij zelf probeert in zijn moeite en in zijn nood nog te voorzien. Hij gaat naar allerlei mensen in dat vreemde land en hij zoekt nog een plaatsje om wat brood te krijgen, om wat voedsel te krijgen, om zelf in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. En hij laat zichzelf weer verhuren als een knecht die de zwijnen hoedt, zo zagen we. Beeld van een zondaar die door God wordt aangeraakt en die ziet dat zijn leven leeg is en bij wie de bronnen opdrogen en die arm wordt en die onrustig wordt. Maar die probeert die onrust zelf wat te stillen. Op zijn eigen manier. En laat ik daarvan uit het woord van de Heere heel ernstig voor mogen waarschuwen. Want het gebeurt wat keren dat roepstemmen, dat een diepe indruk van het woord van de Heere op ons hart en op ons leven, dat we er overheen leven. Of dat we zelf die onrust, het zwijgen opleggen. Dan zoeken we het bij de varkens. Net als de verloren zoon. Dan zoeken we het zelf op te lossen. Wat ik jullie bidden mag, ouderen en jongeren. Als God met zijn krachtige hand, het zij onder de prediking, het zij door een tekst, het zij door een voorval in uw leven of door een diepe weg in uw leven u tegenkomt. Hoe moeilijk de weg ook zijn kan, ik onderschat dat niet. Probeer u niet zelf op de been te houden. Ga niet zelf zoeken naar het voer van de varkens. U zegt, ja, maar de Heer heeft al middelen om zo iemand dan ook te laten zien dat het toch daar niet te vinden is. Inderdaad, dat zien we in deze gelijkenis. Maar hoeveel keren zal het niet gebeuren dat mensen onder de indruk raken en soms heel teer van hart worden en soms zeer betrokken zijn bij de dingen van de Heer. Maar het bleek maar een oppervlakkige rimpeling van de wateren van het innerlijk te zijn. Het bleek maar voor een tijd geweest te zijn, zegt de Heere Jezus Christus. En toen het allemaal wat moeilijker werd, toen knapten ze het zelf wel op. En ze gingen hun eigen weg toch weer verder. Juist dan, als we aangeraakt worden door het woord van de Heere, als we arm worden, als God ons tegenkomt, laat er dan het gebed zijn, Heere, bekeer me. Laat er geen rust zijn, voordat u het weten mag uit Gods eigen woord, uit Gods eigen mond, dat Hij van u afweet en Hij u kent. Maar probeer wat in uw hart leeft aan vragen, aan leegte, aan indrukken niet uit te doven door uw eigen werken en uw eigen wegen. Kijk, dat probeerde die zoon die ons hier als de jongste getekend wordt in de gelijkenis wel. Hij zocht het nog bij het varkensvoer en bij het varkenshoeden. Maar ook dat liep vast. Want die varkens kregen een soort schillen, een soort voer. De kenners van het leven in het Oude Oosten zeggen dat het de schillen waren van de Johannesbroodboom die toen gewoonlijk aan de varkens werden gegeven. Nou, dat zal wel zo zijn. In elk geval was het geen best eten, maar echt voer voor varkens. Het was zeker bij het oude volk van Israël en bij de omringende volken het minste soort eten. Nou, die verloren zoon, die zat daar bij die varkens en die zat daar te denken en die zat daar in zijn honger en in zijn nood en in zijn vragen. En die keek soms met verlangende ogen naar het voer van de varkens, maar hij durfde het niet te eten, want zo moeten we die tekst lezen. Er staat, niemand gaf het hem. Nee, natuurlijk niet. Niemand geeft iemand die de varkens hoedt het voer van de varkens. Maar de bedoeling is dan dat terwijl hij daar bij die varkens zat, keek hij naar dat voer en zou hij het graag genomen hebben, maar hij durfde het niet te nemen, want er waren nog meer varkenshoeders. En de Heer, in wiens dienst hij was, stond het niet toe. Dat dienen van die Heer was een harde dienst. Hij verkommerde er. Hij kwam er om. Hij had de dood voor ogen. En zo ziet u hier een aangrijpende kleuren geschilderd waar de zonde een mens brengt. En hoe arm een mens wordt door de zonde. U ziet ook aangrijpend geschilderd in deze gelijkenis van de Heere Jezus hoe de Heere door zijn woord en geest zondaren arm maakt. Zo arm dat ze gaan inleven wie ze werkelijk zijn. Zo arm dat ze tot bezinning komen. En dat ze gaan zien dat er niets meer helpt. Niet het vluchten naar vermeende vrienden. Niet het zoeken bij het voer van de varkens. Maar dat ze, zoals onze tekst dat noemt, tot zichzelf komen. Ziet u hem zitten? Die zoon, inmiddels zijn zijn mooie kleren verworden tot wat lorren die om zijn lichaam hangen. En hij zit daar misschien op een stuk steen waar aan de bodem van Palestina nogal rijk is. Met een staf of een stok tussen de knieën. En hij kijkt daar naar die varkens die daar in de aarde vroeten en die daar proberen hun voedsel te krijgen. En ondertussen, terwijl hij steelse blikken werpt naar dat voedsel, gaan zijn gedachten. En de Bijbel zegt dat in de woorden van de Heere Jezus Christus zo mooi, zo aangrijpend. En hij kwam tot zichzelf. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat hij nu voor het eerst eigenlijk in deze geschiedenis gaat nadenken. En dat hij voor het eerst zijn eigen toestand, de omstandigheden waarin hij verkeert, in het juiste licht gaat zien. Want toen hij bij de vader wegging, toen hij het in het vreemde land zocht bij zijn vrienden, bij zijn kornuiten, toen hij het zocht bij die Heer die hem in dienst nam als zwijnenhoeder, toen was hij blind. Blind voor wat er nu werkelijk allemaal gaande was. Want vergeet u het niet, de zonde heeft een verblindend effect. Dat is een van de ergste dingen die ons als mensen van kindse jaren af, van het uur van onze geboorte af aankleeft. De verblindende kracht van de zonde. Door de verblindende kracht van de zonde denken we dat de zonde het goud belooft en dat de dienst van de Heere zwijnendraf is. Denken we dat het huis van de Vader een knellend juk is en het verre land ver van God vandaan alleen maar vrede en vreugde biedt. Wat is de mens blind voor God en blind voor het woord en blind voor zijn eigen hart. Maar als God je arm gaat maken en je laat zien dat je in de wereld en in de zonde eigenlijk niets kunt vinden dan honger, dan ellende, dan omkomen, dan ga je ontdekken hoe de dingen er werkelijk bij staan. En als er iets nodig is, gemeente, voor ons vandaag, voor het eerst of ook opnieuw, is het dat ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dat we voor het eerst en opnieuw tot onszelf komen. dat we de dingen gaan zien zoals God wil dat we ze zien zullen. Bid u daar wel eens om. Heere, open mijn ogen opdat ik zien mag. Opdat ik zien mag wie u bent, zien mag wie ik zelf ben, zien mag wie Christus is. Want dat is toch de diepste ellende van onze ellende eigenlijk. Dat is toch het erge in de zonde, dat ik niet zie hoe zondig ik ben. Dat ik niet zie hoe zeer ik genade nodig heb. Dat ik niet zie dat ik tegen een God die heilig, groot en goed is gezondigd heb. Dat ik blind ben. Heere, open mijn ogen. En daar kan de Heere ook weer op verschillende manieren. Hij zelf weet wat de beste wijze is. Maar de gewone weg die de Heere gaat, wordt getekend in deze aangrijpende gelijkenis. Hij maakt een mens arm, zodat hij gaat zien hoe leeg het leven zonder God is. En door de overtuigende werkingen van de Heilige Geest komt zo iemand tot zichzelf. En wat gebeurt er dan? Moeten we eens goed opletten. Zodra nou die verloren zoon in zijn armoede tot zichzelf komt, dan zie ik hem als het ware daar zitten op die steen bij die varkens, en dan slaat hij zijn ogen van het voedsel van die varkens op naar de verte waar hij weet dat het huis van de Vader is, en dan krijgt hij hoge gedachten van de Vader en van het huis van de Vader. En hele kleine gedachten van zichzelf. Dat is heel simpel. Maar het is de grondtrek van wat hier gebeurt. Als iemand tot zichzelf komt, krijgt hij hoge gedachten van God en lage gedachten van zichzelf. Dat moet u maar nooit vergeten. Dat is de heldere prediking die uit dit gedeelte tot ons komt. Want wat zegt hij? Als hij tot zichzelf komt, dan gaat hij denken aan wat het allemaal was in het huis van de Vader. Hij zegt, hoeveel huurlingen van mijn Vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij tot een van uw huurlingen. Huurlingen, dat is een belangrijk woord in die overweging van die verloren zoon. Een huurling, dat is niet een vaste dienstknecht. Zelfs niet een slaaf. In zeker opzicht is een huurling nog minder dan een slaaf. Een huurling, dat is dus iemand uit het dorp die geen vast werk heeft. Zo was dat toen. En die je voor een dag huurde. Maar die je dus ook na een dag weer kon ontslaan. Eigenlijk de laagste trap op de maatschappelijke ladder toen. Heel onzeker. Heel arm bestaan. Geen band direct met de Heer. Met zijn huis. Zoals een slaaf. Of zoals een vertrouwde dienstknecht die vrij was. Maar de laagste bediende. Die voor het minste weggestuurd kon worden. En van die minste bediende zegt deze verloren zoon nu wel, die hebben het in het huis van mijn Vader beter dan ik hier. Moeten we eens goed opletten. Deze man krijgt grote gedachten van de Vader, dat wil zeggen grote gedachten van God. En hij zegt, de kleinste in mijn Vaders huis, dat is de minste van Gods kinderen. Daar ben ik jaloers op. Een zondaar die arm wordt voor God, wordt heilig jaloers op wat er bij God te vinden is. En kan wel eens jaloers worden op het meest aangevochten en meest bestreden kind van God. Huurlingen hebben het bij mijn Vader veel beter dan ik in de dienst van de zonde. Niet vergeten, jongen of meisje, dat degene die de Heere vreest, ook al heeft die vader van je of die moeder van je nog zoveel strijd met betrekking tot de persoonlijke toe-eigening. Die dienst van de Heere is altijd 100.000 keer meer waard dan het klatergoud van deze wereld. Want de huurlingen van de Vader hebben meer dan de koningen en de prinsen die God niet kennen. En de grootte van deze wereld waarover al die bladen en kranten schrijven. Als ze God niet vrezen, zijn veel slechter af dan de minste, dan de eenvoudigste in het koninkrijk der hemelen. Wees er maar jaloers op. Wees vooral jaloers op wat er bij de Vader te vinden is. Want in zijn gedachten blijft deze jongste zoon niet staan bij de huurlingen, al spelen ze in zijn gedachten wel mee. Maar hij zegt, zo goed is het bij God. Hij gaat iets zien van de heerlijkheid van God, van alles wat de Heere doet en wie de Heere is, en dat voor arme zondaren. Hij ziet hoe de Heere zijn volk vertroost en hoe hij zijn volk zegent. Hij ziet hoe de Heere in het rijk van de natuur zijn hand uitstrekt, hoe de Heere met zijn zorg omringt, hoe de Heere mild geeft en overvloedig. En hoe die heilige, rechtvaardige, goeddoende God aan zulke mensen zoveel geeft. En ik heb me van hem afgekeerd. Ik verga van honger. Eigen schuld. En daar hebt u het dieptepunt van dat hij kwam tot zichzelf. Als hij dat alles overweegt, dan kan hij maar tot één slotsom komen. Ik heb me willens en wetens van God afgekeerd. Hij komt tot zichzelf en hij zegt, Vader, ik heb gezondigd. Moet u even goed opletten. Het is de taal van de gelijkenis. En die gelijkenis tekent ons een vader en een zoon. En die zoon heeft allereerst tegen de vader gezondigd, want hij heeft de vader verlaten. En hij heeft de vader eigenlijk een slag in het gezicht gegeven door hem de erfenis te vragen voordat hij overleden was. Maar hij voelt ook, en dat is natuurlijk het verhaal, hij heeft niet alleen tegen zijn vader gezondigd, maar hij heeft ook tegen God gezondigd, tegen de hemel en tegen u. Met andere woorden, deze belijdenis blijft niet beperkt tot de zonde die hij tegen mensen begaan heeft. Maar deze belijdenis is ten diepste een voluit geestelijke belijdenis. Ik heb gezondigd tegen u. De verloren zoon zingt bij de varkens, als ik het zo zeggen mag. Psalm 51. Gena, o God, gena. Want tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En hij kwam tot zichzelf, overwegend, overdenkend, hoe goed het bij God was en wat een armoe en ellende en leegte de zonde geeft. Zag hij hoe waard God het is om gediend te worden? Zag hij hoe God recht heeft op ons leven? Zag hij hoe God heilig is, hoe God goed is en hoe hij tegen deze God zwaar en menigmaal heeft overtreden? En dat vat hij samen in dat ene woord, ik heb gezondigd tegen u. De vraag dringt, is dat ook uw belijdenis geworden? Tot uzelf gekomen, overtuigd van de zonde. Ik heb gezondigd. Nee, we moeten heel duidelijk zeggen, gemeente, dat is niet een belijdenis die je bij alle mensen vindt. Ook niet die je bij alle kerkmensen vindt. Want er is natuurlijk wel verschil tussen een algemeen zondebesef, wat wij allemaal wel enigszins hebben, denk ik, en een persoonlijke overtuiging waarin we in de armoede van onze ziel zeggen, tot onszelf gekomen, ik heb gezondigd. Wat is het verschil? Nou kijk, als je dus heel algemeen zegt, ja, ik ben een zondaar, ik ben niet volmaakt, en misschien nog wel wat dieper dan dat de dingen beleeft. Kijk, dan blijft het zo aan de oppervlakte. Maar wanneer wij persoonlijk door God overtuigd worden, dan komen we tot onszelf. En dan blijft het niet bij een snel uitgesproken woord, maar dan gaan we zien dat we gezondigd hebben tegen de Heere. En dat we door onze zonde onwaardig geworden zijn. Want dat zijn de punten die u in die belijdenis van die verloren zoon terugvindt. Hij zegt gezondigd tegen u. En hij zegt, en ik ben het niet meer waard. Hij schuift zichzelf buiten het vaderhuis. Hij zegt, ik hoor daar niet meer bij. Door mijn moedwillig overtreden, door mijn blindheid, door mijn ongeloof en door mijn dwaasheid, heb ik het niet verdiend dat u naar me om zou zien. Hij spreekt goed van God en slecht van zichzelf. Hij verheerlijkt God en hij vernedert zichzelf. Net als Daniël in dat altijd weer aangrijpende gebed uit hoofdstuk 9 van zijn profetieën, leest u het thuis maar na. Heere, bij u is de gerechtigheid en bij u is de barmhartigheid en bij u is de heiligheid, maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd. Wij en onze koningen en onze vaderen en allen die voor ons geweest zijn. Ziet u, wanneer je werkelijk zondaar voor God wordt, dan drogen alle hulpbronnen op, dan word je een verloren zondaar. En dan heb je gezondigd tegen de Heere. En dan schrijf je jezelf af. Ik ben niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. En nou zeg ik niet dat dat altijd op precies dezelfde wijze beleefd wordt zoals het hier in die gelijkenis omschreven staat. De omstandigheden die de Heere in ons leven daarvoor gebruikt kunnen verschillend zijn. Ik zeg ook niet dat al deze dingen op één moment altijd doorleefd worden zo. Maar ik zeg wel, wie zondaar voor God wordt, voor het eerst en opnieuw, leert van deze dingen iets verstaan. Ik heb tegen u gezondigd en ik ben het niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Tegen al de geboden van de Heere overtreden, me overal buiten gezet. Kent u iets van dat Bijbelse beleven? Ik heb gezondigd. Toe de Heere wacht erop, zoals de gelijkenis zegt van de vader die daar stond uit te zien in de verte naar zijn verloren jongste zoon. De Heere wacht erop dat mensen zich aanklagen, zichzelf beschuldigen en zeggen: Vader, ik heb gezondigd. De Heere wacht erop dat zulke mensen in hun schuld en in hun nood komen, zoals die verloren zoon. Daar kan ik mezelf niet brengen, zegt iemand. Nee, dat kunt u ook niet. Alleen, hoe zegt u het? Hebt u er de Heere voor nodig? O God, open mijn ogen. Bind de ernst van de eeuwigheid en van u die de eeuwige zijt op mijn hart. Neem alles weg wat het werk van uw genade in de weg kan staan. Maak ruimte, maak plaats in mijn leven. Ik las vanmiddag nog bij Rutherford in zijn boekje over de verloren zoon. Hij zegt in verband met deze tekst: wat zouden de Heere toch eigenlijk niet met rust moeten laten? Als we nog in het vergelegen land zitten en hem niet erkennen en voor hem niet gebogen hebben als God en als Heer. Als we niet terugkeerden met die belijdenis op onze lippen, dan zouden we de Heere toch eigenlijk niet met rust moeten laten. Hoe zou het komen dat zoveel kerkmensen, altijd nog te veel, de Heere zo met rust kunnen laten? Een onheilige rust hebben in het vergelegen land. Het is een onderstreping van wat al gezegd is, van de blindheid en de verblinding die de zonde met zich meebrengt. Maar de Heere wil doorwerken. Dat heeft hij in deze gelijkenis laten zien. Hij wil armmakende genade geven. En u mag best weten, gemeente, misschien neemt u het me wel kwalijk, maar dat zij dan zo. Soms, als je met mensen spreekt, met iemand die nog jong is, of die nog oud is, en die doorleeft voor zover wij dat kunnen bekijken in zijn onbekeerlijkheid, dan kun je 's avonds je knieën wel eens buigen en zeggen: Heere, zou u hem arm willen maken? Zou u haar tegen willen komen? Heere, alstublieft, breek dat trotse hart. Alstublieft, breek dat vijandige hart. Om uw naams wil, breek dat afdwalende hart. Geef dat die jongen, dat meisje, dat die oudere tot zichzelf mag komen. Want vergeet één ding niet, gemeente. Als zondaren werkelijk met zichzelf aan het einde komen en werkelijk met zichzelf in de schuld komen en die belijdenis van die verloren zoon hun eigen maken, dan zal er blijdschap zijn in de hemel. En dan staat er een vader die staat uit te kijken. Nee, dat weet die verloren zoon op dat moment nog niet. En dat weet een zondaar die met zichzelf in de schuld vastloopt ook op dat moment niet. Maar de Bijbel leert het ons wel. Die vader ziet uit. En wat daar gebeurt in het verre land, dat is bijbels gezegd Gods eigen werk. Koorden van liefde trekken die verloren zoon los uit zijn eigen zondige leven. En die koorden van liefde zorgen ervoor dat hij arm wordt, schuldig wordt, dat hij gaat buigen, dat hij tot inkeer komt En door die koorden van liefde wordt hij getrokken naar het huis van de Vader. Met smeking en met geween komt hij. Vader, ik heb gezondigd. En de les is heel dringend voor u en voor mij. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonde niet beleidt, zal niet voorspoedig zijn. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheden. Zalig de mens die door goddelijk licht geleid zijn zonde leert uitzeggen en zo terugkeert. Vader, ik heb gezondigd. Amen.